Dit is De Noordzee in Beweging. De podcast van de Community of Practice Noordzee. Met 700 stakeholders vormen we het netwerk op de Noordzee. Kennisinstellingen, NGO's, de overheid en jullie, ondernemers. In deze podcastreeks zetten we een aantal van onze inspirerende en innovatieve leden in de schijnwerpers. Ondernemers die werken aan de drie grote transities op de Noordzee. Natuur, voedsel en energie. Leden die net als jij meebouwen aan een duurzame, blauwe economie.
Mijn naam is René Bruins.
En mijn naam René Schellekens.
En we zijn vandaag te gast bij Krijn Verwijs in Ierseke Zeeland. Een bedrijf gespecialiseerd, van oudsher, in schaal- en schelpdieren en sinds enige jaren ook in verse vis. En we praten met Caroline Verwijs en zij is directeur van dit familiebedrijf. Caroline, welkom.
Goedemorgen. Ja, dat is het nog, hè?
Fijn dat we hier zo mooi ontvangen werden met Zeeuwse bolus ook. Altijd lekker. Caroline, de eerste vraag eigenlijk. Wat doen jullie precies als Krijn Verwijs?
Ja, dat is heel veel. Wij van oudsher, René gaf het al aan, van oudsher kweken wij oesters. Dat is eigenlijk onze basis sinds 1880. En daarna hadden we natuurlijk ook bedacht, die oesters die moeten ergens naartoe. Dus we verwerken en verhandelen ook oesters. Nou, daar zijn later mosselen bijgekomen. Schaaldieren zoals kreeften en krabben. Overige schelpjes zoals kokkels, paloerdes. En nu ben ik ineens al 100 jaar of meer verder. En sinds enige jaren doen we dan ook het verwerken en verhandelen van verse vis. Dus ja, dat... Ja.
En aan welke vis moeten we dan denken?
Die vis, dat is eigenlijk tweeledig. We doen pelagische vis samen met onze partner Cornelis Vrolijk uit IJmuiden. En dat is, zij zijn van oudsher gespecialiseerd in pelagische vis zoals haring en makreel. Garnalen doen we daarmee. En we hebben geïnvesteerd in een eigen verwerkingsfaciliteit voor het verwerken van witvis. Dat is een beetje een Belgische benaming volgens mij, maar dat is ook onze belangrijkste markt. Dus dat is kabeljauw, leng, schelvis, dat soort type vis. En dat fileren we en dat verkopen we in de markt.
Ja. En al deze producten komen allemaal uit de Noordzee? Of uit de Oosterschelde, hè, waar we zitten hier naast de Oosterschelde.
Ja, we zitten hier naast de Oosterschelde. Nou, die schelpdieren, dat is natuurlijk vooral, dat is vooral bekend om de Oosterschelde is vooral bekend om de schelpdieren. Sinds 150 jaar is dat eigenlijk die cultuur van schelpdieren is eigenlijk ontstaan. Onder andere door regelgeving. Voor wat betreft de oesters, de uitvinding van de oesterputten. Waardoor het mogelijk werd om min of meer aan land de oesters voor langere tijd te bewaren. Wat natuurlijk heel handig is als je dagelijks verkoopt en niet dagelijks met je bootje naar de Oosterschelde op wilt. De Noordzee is nog steeds leverancier van de noordelijke Noordzee, van haring, maar van garnalen. Ook een belangrijke component. Er komt ook nog kreeft uit de Noordzee en krabbenbomen uit de Noordzee. En de kabeljauw komt eigenlijk nog verder uit naar het noorden. Dat is noordelijker dan de noordelijke Noordzee.
Ja, dan gaan we wel richting Spitsbergen.
IJsland, Noorwegen.
Ja, maar als we het hebben over... jullie vangen die vis niet zelf, hè?
De vissen vangen we niet zelf, nee.
Nee, als het gaat over... Nou ja, laten we maar zeggen productie die jullie zelf hebben, dan gaat het toch vooral over de schelpdieren, denk ik.
Dat zijn de schelpdieren, inderdaad. Wat dat betreft zijn we altijd bij onze leest gebleven. Ja. Dus we kweken al van oudsher oesters, mosselen. En ja, dat zijn eigenlijk de gekweekte producten.
Ja, want we hebben... René en ik hebben even een rondleiding gehad vanochtend door het bedrijf. Dus waar vooral eigenlijk die schelpdieren ook verwerkt worden.
Ja.
Fantastisch om te zien, moet ik zeggen.
Ja.
Het is een heel, heel mooi systeem waar ook water uit de Oosterschelde wordt gebruikt om de schelpdieren te spoelen, begreep ik.
Ja, dat maakt Ierseke ook uniek. Want er wordt toch nog veel gedacht dat eigenlijk alle mosselen uit Zeeland komen. Hè? Zeeuwse mosselen, een bekend begrip. Maar dat is niet zo. Dat is eigenlijk maar voor een klein deel van het jaar. Simpelweg, de natuur biedt niet meer mosselen. Maar wat de natuur wel geeft, is heel zuiver water. Wat in Ierseke gebruikt wordt door de verwerkingsbedrijven om die mosselen te verwateren, zoals dat heet. Mosselen die van de bodem komen bevatten altijd zand. Dus dat willen ze graag eruit gespoeld hebben. Vandaar wat jullie ook gezien hebben in die containers. En dat is natuurlijk een systeem dat die mosselen met gezuiverd water eigenlijk 24 uur gespoeld worden. Zodat ze optimaal vers dat bakje ingaan. Ja. Met oesters een vergelijkbaar proces. En door die mogelijkheid heeft die sector zich zo ontwikkeld in Ierseke. En Krijnverwijs was daar een van de bedrijven van. Dat eigenlijk in de omringende landen waar wel mosselen en oesters gekweekt worden. Die niet die faciliteiten hebben om dat product zo optimaal te conditioneren voorafgaand aan verpakking. Dat eigenlijk Ierseke daardoor het centrum is geworden van de verwerking van mosselen. En deels ook van oesters.
Oh, oké, vandaar wat we kwamen aanrijden. En er staan 5 bedrijven op een rij aan het water die mosselen verwerken.
Ja.
Ja.
Maar, want we zijn hier ook vanwege de Community of Practice Noordzee. Waar binnen eigenlijk zich een aantal transities afspelen. Hè? De energietransitie, voedseltransitie en...
De natuurtransitie.
Ja, en ik... Nou ja... Hoef me eigenlijk niet echt af te vragen, maar jullie zitten vooral aan de voedseltransitiekant, denk ik.
Ja, maar eigenlijk, en ik noem dat altijd een collateral gain, dat het kweken van mosselen eigenlijk zulke positieve effecten heeft op de omgeving. Want die schelpdieren, die schelpdorp communities, of je nou over oesters hebt of over mosselen, dat biedt eigenlijk een soort... Ja, broedplaats ook voor andere wezens in de zee, zoals vissen. En meer ontwikkelde soorten nog dan de schelpdieren. Dat je eigenlijk naast het kweken van voedsel, een belangrijke eiwitcomponent, tegelijkertijd een positief boost kunt geven aan de omgeving. Waardoor je eigenlijk de natuur ook een kickstart kunt geven.
Ja, dus de biodiversiteit neemt er ook van toe.
Exact.
Ja, dat is misschien een te technische vraag, maar maakt het dan nog uit of je bodemkweek hebt of hangende kweek?
Ja, ik ben natuurlijk geen wetenschapper, dus ik wil me eigenlijk beperken door wat ik in ieder geval wel zeker weet, is wij participeren in een project aan de zuidkust van Engeland.
Mm-hmm.
Wat eigenlijk een grootschalige offshore hangcultuurfarm van mosselen. Daarop zijn diverse studies uitgevoerd. Er zijn een aantal mensen op gepromoveerd. De University of Plymouth is daaraan verbonden. Dus we hebben daar echt wetenschappelijk bewijs dat zo'n hangcultuurfarm in de zee een enorme boost geeft aan de soorten rijkdom in de omgeving. Okay. En dat bouwt zich op. Hè? Dus ik bedoel, die mosselen die worden natuurlijk geoogst. Maar een deel valt ook naar beneden. Dus je krijgt een soort natuurlijke opbouw van schelpdierriffen.
Mm.
Nou, dat trekt schaaldieren aan, kreeften, krabben. Andere kleine wezentjes. En dan vervolgens zie je daar de vissoorten op afkomen. Dus de pelagische soorten. En uiteindelijk zie je daar ook de benthische soorten. Dus de platvissen die meer op de bodem leven, zie je daarop afkomen.
Ja, mooi.
Voedsel en natuur bij elkaar brengen. Dat is iets wat jullie eigenlijk ook doen. Maar is dat nou good business? Of, Caroline, is het liefde voor de zee voor een familie die al anderhalve eeuw op zee actief is?
Dat vind ik een hele goede vraag. Want een van onze brand pillars, we hebben 4 brand pillars en 1 is daar ook sea life. Kijk, zeker schelpdieren, maar ook vissen natuurlijk. Maar schelpdieren zijn daar wel het exemplaar van. Want die hebben een schone zee nodig. Dus en een gezonde zee. En daar moet plankton in zijn, daar moeten nutriënten in zijn. Dat moet geen dode zee zijn, dat moet een levende zee zijn. Dus zelfs al zou je het vanuit een heel egoïstisch perspectief zien. Wij hebben baat bij een gezonde zee. Dus wij vinden dat ongelooflijk belangrijk.
Ja, mooi. Maar nog even teruggaan naar de COP. Wat was voor jullie de reden om lid te worden van de COP? Wat brengt het jullie of wat zou je daar graag willen halen?
Wat ik daar graag zou willen halen is dat de Noordzee is natuurlijk een ongelooflijk interessant gebied. Maar het is ook een heel druk gebied. En er worden 3 transities voorgenoemd, ook in het Noordzeeakkoord. Hè, je noemde ze net al.
Mm-hmm.
En waarvan ik denk, nou, de energietransitie, daar wil ik even niks over zeggen. Want dat is een beetje buiten de leak misschien. Maar die voedseltransitie en die natuurtransitie, ik denk dat daar heel veel te halen is om dat ook bij elkaar te brengen. Daar zie ik positieve effecten in. En... En die natuurtransitie, daar zie ik wel echt ook kansen voor. Bijvoorbeeld wat je dan kan combineren met de energietransitie.
Ja.
Wat ik tot nu toe zie, is dat in dat hele verhaal op de Noordzee, dat er veel aandacht is voor de energietransitie, terecht. Die natuurtransitie, die krijgt bijna een soort van negatieve component, omdat het altijd ten koste van iets anders gaat. Maar ik denk dat er veel meer gekeken nog zou moeten worden. Hoe kun je die natuur combineren met dat andere, zodat het niet of is, maar en. En in ieder geval, als ik spreek voor de resultaten die ik heb gezien, wat er in Engeland plaats kan vinden, zie ik daar heel veel kansen voor om die voedseltransitie en die natuurtransitie samen te laten gaan. We werken daarvoor ook samen met ARC. Die zijn natuurlijk zitten heel erg in op rewilding.
Ja.
Wij zijn er samen van overtuigd, ook al klinkt dat misschien een beetje tegenstrijdig, maar een NGO die inzet op natuurtransitie en een bedrijf, en dat wij zijn gewoon een commercieel bedrijf in voedselproductie, dat wij kansen zien om samen iets tot stand te brengen.
Ja, want je noemt het voorbeeld uit Plymouth. Is dat dan iets wat je hier ook zou willen? En is dat iets wat je dan inbrengt in zo'n community of practice? Van kunnen we met een paar partijen zoiets oppakken? Of
nou, er zijn natuurlijk best al wel projecten gestart. Zeg maar binnen de producentenorganisatie Mosselen is er al een pilot geweest. Dat staat ook niet ter discussie. Ik denk dat wat voor ons echt uitdagend is als sector, is hoe ziet het langere termijn plaatje eruit? De schelpdieren, waar ook ter wereld, zie je dat het toch altijd in coastal areas is. Hè? Sorry voor de Engelse term, maar dat
ja, ik denk dat mensen dat wel snappen. In de kustgebieden.
In de kustgebieden, overal ter wereld. En wat beschut. Nou, de Noordzee is in ieder geval niet beschut. Dus wat je dan in ieder geval wel wilt, dat het zo dicht mogelijk bij de kust is. Nou, ja. Dat is in Nederland gewoon heel lastig. Want het is of Natura 2000 gebied, of het is zandwinningsgebied. En dan, ja, en midden op zee, dat is iets wat.
Daar is misschien ook gewoon te weinig voedsel voor mosselen en oesters aanwezig, weet ik niet. Maar.
Zeker, op basis van zeg maar onderzoek wat gedaan is door Wageningen, zie je natuurlijk heel goed hoe die nutriëntenverhouding in het water is. Maar het is ook het economische verhaal natuurlijk. Hoe verder weg, hoe moeilijker, hoe duurder. En uiteindelijk wil je een product kweken. Ik heb dat vanmorgen al in een ander verband al ook al eerder gezegd. Kijk, uiteindelijk doe je het om heel veel redenen. Maar het einddoel is toch die consument bereiken. In de hoop dat die zoveel mogelijk van dat product gaat consumeren. Vanuit zijn eigen beweegreden. Mm-hmm. Natuurlijk omdat hij het lekker vindt. Maar ook omdat het gezond is. En ook misschien wel vanuit een ego-eco-keuze. Van als ik dit eet, dan draag ik ook een klein steentje bij. Aan een minder zware footprint van de eiwitproductie.
Ja.
Ja. En aan de biodiversiteit. Zoals we
ja, en aan de biodiversiteit. Ja. 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 Precies.
Zeg, Caroline, je zijn vooral in ieder geval nu gericht op het samenwerken met organisaties die gericht zijn op de natuurtransitie. Tenminste, in ieder geval met ARC, om iets moois tot stand te brengen. Maar er zijn natuurlijk veel meer partijen op de Noordzee. Wat zijn nou dingen waar jullie tegenaan lopen op de Noordzee?
Ja, de discussie over ruimte. En dat gaf ik net ook al van eigenlijk de hele Noordzee heeft al een soort bestemming. Mm-hmm. En de grote vraag is denk ik eigenlijk, ja, wat willen we nu? Willen we dat het een industriegebied, een klein stukje bos voor wat als natuur moet dienen? En of willen we het in een geheel bekijken waarin we een gezonde Noordzee willen behouden? En
ja.
Dat vind ik heel lastig, want ik lees daar te weinig over. Ik zie daar te weinig van.
Ja. Ruimtegebruik. Welke ruimte zoeken jullie?
Wij zoeken ruimte geschikt voor de kweek van schelpdieren. En wat een ruimte die bereikbaar is. Dus dat betekent niet midden op zee, want dat duurt te lang eer je daar bent. Het is te moeilijk. Je kunt daar slecht werken. En wat ook belangrijk is natuurlijk, je kunt niet in één dag heel je farm gaan oogsten. Dus wat je in de praktijk ziet, dat er iedere dag geoogst wordt en dan eigenlijk dat het zo snel mogelijk hier naar de fabriek gaat en dat dat dan verwerkt wordt. Zodat die consument kan genieten van een heel erg vers, levend product, een sterk product. Hoe langer je die ketens maakt, die logistieke ketens, of je dat nou is omdat je niet in één dag kunt heen en weer varen om te gaan oogsten, of dat is omdat het... Dat je maar één keer in de twee weken een keer kunt oogsten. En dat is dan misschien een prachtige dag. Maar dan kun je toch niet voor 3 weken oogsten. Het is dagelijks om het vers te houden. Dus het moet gewoon niet te ver weg zijn.
Ja, want het is een levend product.
Dat. Het is een levend product.
Ja, precies. Ja. Dus ja, je kunt die niet een paar weken boven water laten staan of zo.
Nee, dat...
Maar er zijn geen ruimtes dichtbij de kust die jullie zouden kunnen gebruiken voor kweken.
Zeker wel. Wat ik net zei, er zijn een aantal pilots gaande in de Voordelta. Nou, de Voordelta is een gebied waar vele ogen op gericht zijn. Veel belangen liggen daar ook. Want we hebben te maken met garnalenvisserij, we hebben te maken met natuurbescherming. De mosselkwekers zouden er wel wat willen. Als je iets verder daarvan weggaat, dan wil je ook, dan is het bestemd voor zandwinning. Dus het is heel erg lastig. Wat prevaleert? En die testen die nu gedaan zijn, of die nu gedaan worden, dat zijn allemaal testen. Kleinschalig, met geen uitzicht op wanneer dat omgezet kan worden naar permanent commerciële opschaling. Ja. En ook geen termijn.
Dus wanneer wordt de pilot een serie, zeg maar?
Wanneer? Ja, precies.
Ja. Want een aantal van die dingen zijn te combineren, denk ik. Hè? Want je geeft al aan biodiversiteit en mosseloesterkweek. Dat zou best goed samen kunnen gaan. Zandwinning wordt al een stuk ingewikkelder, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Ja, dat lijkt mij ook. Eigenlijk zou je het moeten gaan compartimenteren. En daarvoor moet je met elkaar in gesprek.
Ja, en dan loop je er tegenaan dat er ongeveer 6 ministeries gaan over de Noordzee.
Mm-hmm.
Dus om tot een coherent beleid te komen waarin je naar die hele Noordzee kijkt, waarin ook al die belangen die in het Noordzeeakkoord worden beschreven, om dat samen te brengen. Nou, zeker vandaag. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat samenwerken van ministeries en politiek, dat op dit moment heel erg soepel gaat. Dus... Wat dat betreft ben ik daar best wel somber over. En het is voor ons, kijk, een pilot, daar kun je nog een subsidie op krijgen. Dat is ook gebeurd, hè, wat door de sectoren is gekregen. Maar het opschalen, dat vergt echt, in ieder geval voor onze sector, grote investeringen. En misschien in vergelijking met een windfarm, waar nog veel grotere belangen spelen, zijn dat peanut bedragen. Maar voor ons is een paar miljoen gewoon heel veel geld.
Ja.
En hoort jij dan ook zeggen dat de overheid eigenlijk te weinig oog heeft voor de voedseltransitie op de Noordzee?
Ja, ik kan niet zoveel voorbeelden geven van succesvolle acties en transities op dit moment.
Ja, en je geeft ook aan dat het hangt ook een beetje samen met de gedeelde belangen die er zijn. Zowel tussen partijen in de markt, als ook wel tussen de ministeries die hun eigen beleidsterreinen hebben.
Ja.
Die soms ook elkaar kunnen bijten, denk ik.
Ja. Maar wat zou er nou moeten gebeuren?
Ja.
Caroline.
Ik vind het een hele goede vraag.
Volgens mij weet je dat zelfs.
Nou, nee, ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Want ik bedoel, kijk, als ik puur vanuit ons eigen perspectief zeg, ja, geef ons een goede ruimte. We hebben de ervaring. We weten hoe we het moeten doen. Dus ik heb daar best wel vertrouwen in dat we daar een succesvol project van kunnen maken.
Ja.
Maar dat gaan we natuurlijk, dan heb je ruimte nodig, continuïteit. Zodat je ook weet, de investering die je gaat doen, dat daar de mogelijkheid is dat je die terug kunt verdienen. Maar dat zal iedereen zeggen. Dus ik vind dat wel lastig om te zeggen van zo zou het moeten. Kijk, je moet in ieder geval niet blijven hangen in testfases.
Nee.
Want dan haakt iedereen op de duur af. Want dat kost ook veel geld en heel veel energie. En je ziet daar dan dat uiteindelijk het gevoel van eigenaarschap verdwijnt. Want ik ben er 100% van overtuigd dat het uiteindelijk de ondernemer is die zijn nek uit gaat steken, want die ziet de kans. En alle andere betrokkenen, vaak in pilots, die hebben andere belangen.
Ja,
je ziet dat gewoon alle dagen voor je. En dat is niet per se gericht op een commerciële opschaling en een succesvol model. Dat zijn andere belangen.
Ja.
Binnen de COP ben je bezig met, in ieder geval met die pilots, maar er zijn dus ook overheden lid van die COP. Heb je het wel eens met die overheden over dat beleid? Wat misschien...
Zeker, en ja. Niet alleen binnen de COP juist, ja. Maar ja, we komen elkaar natuurlijk op diverse gebeurtenissen tegen. En dan zie je gewoon dat daar, in ieder geval zitten mensen natuurlijk vaak in hun eigen bubbel. Mensen hebben toch ook vaak vanuit die bubbel een soort aantal vaste gesprekspartners, waardoor ze elkaar wel in hun ideeën versterken. Wat natuurlijk weer tot frustratie leidt, tot iemand die in een andere bubbel zit, want ja. Die heeft het gevoel van ik voer geen gesprek. En waarom schrijf je dit nu niet op? Dus het is wel belangrijk, denk ik, toch om ook overal zoveel mogelijk de gesprekken te blijven voeren. Want het is niet dat mensen het vanuit een onwil doen. Het is vanuit onwetendheid of juist te veel vanuit de eendimensionale blik, denk ik, dat gaat.
En dan een eendimensionale blik per ministerie bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar we moeten natuurlijk toch ook gewoon constateren dat in de afgelopen jaren dat er gewoon, zeg maar, beleidsmatig niet zulke grote stappen gezet worden. Simpelweg omdat het politieke speelveld natuurlijk heel vaak verandert.
Ja.
En in een periode van dat een regering demissionair is, gebeurt er niet zoveel. Ja. Daar wordt ook alles dan. Komt dan eigenlijk tot stilstand. Het hoeft niet eens controversieel verklaard te zijn, maar toch zie je gewoon dat mensen afwachtend zijn. Want ja, straks moet het misschien allemaal weer anders als er een andere politieke wind waait. Nou, als je naar de afgelopen 4-5 jaar kijkt, ja, dan hebben we natuurlijk niet zoveel vaart gemaakt. En dat geldt niet alleen op dit onderwerp natuurlijk.
Maar je zou eigenlijk een langjarige visie moeten hebben.
Die wordt ook wel geschreven, maar ik heb een van mijn, mijn zorgen heb ik wel geuit, zeg maar ook in de voedselvisie die ontwikkeld is door LVVN, zo heet dat nu nog, ja? LVVN. Ja. daar zie je natuurlijk, ik heb ook gezegd, het lijkt nu net of het doel pilots is, ja. Maar een pilot is een middel om een doel te bereiken. Het kan nooit zijn dat je niet verder komt dan die pilotfase, want en dat bereik je, dat werd dan ook wel een beetje onderschreven, maar ook niet veranderd.
Oké, mijn oproep is, kom eens met wat langer beleid, langer voedsel.
Ja, want als jij nog een oproep zou mogen doen, als laatste vraag ook vandaag, wat zou dat zijn?
Nou, ik denk wel dat je als Nederland, dat je ook moet denken, en zeker in deze tijd, wat wil ik nu zelf aan voedsel kunnen produceren? Want ik denk dat het ook, en misschien alleen Nederland is wat te kleinschalig, maar in Europa, en nou, wij hebben een lange kustlijn, dus ik denk dat alles wat iets met de zee te maken heeft, dat daar al dat bij moet dragen aan de voedselvoorziening, denk daar dan ook over na. Wat willen we daar nu mee? Wat willen we daar nu uit gaan halen de komende jaren? Hoe willen we dat beheren? Waar willen we ruimte voor geven? Ik bedoel, dat is een van onze krachten. Dat als je in Zwitserland woont, geen onderdeel van de EU, maar Oostenrijk bijvoorbeeld, die hebben geen zee. Dus die hoeven daar ook veel minder over na te denken. Die moeten kijken hoe ze bergen beheren. Dat hoeven wij niet te doen.
Ja.
Maar die zee is voor ons zo'n rijke bron, zo dichtbij, dat het, ik denk, dat daar moet je over nadenken.
Die kans moeten we niet laten liggen.
Die moet je niet laten liggen, nee.
Oké. Hey, Caroline, dankjewel. Ik vond het een heel leuk gesprek.
Graag gedaan.
Ja, Caroline van Wijs, dankjewel voor dit gesprek.
Wil je lid worden van onze Community of Practice Noordzee? Ga naar ons platform via de link in de show notes. Bedankt voor het luisteren.